Op zekere dag kwam Elisa door Sunem. Daar woonde een voorname vrouw. Sommige vertalingen zeggen, en ook in het Hebreeuws betekent dat een vrouw, een grote vrouw. Ik denk niet dat groot was van omvang, maar groot was van aanzien. Laten we het even aannemen. Die hem dringend uitnodigde om te komen eten. Blijkbaar kon ze goed koken, want van toen af aan ging hij elke keer als hij langs Sunem kwam bij haar eten. De vrouw zei tegen haar man, die godsman of die man van God die telkens bij ons op bezoek komt, is beslist heilig. Laten we op het dak van ons huis een kamer voor haar maken en daar een bed, een tafel, een stoel en een lamp neerzetten. De Bijbel wil dat je weet dat ze niet alleen maar een bed, een tafel en een stoel, maar ook een lamp wilde neerzetten in deze kamer. Dan kan hij zich daar terugtrekken als hij bij ons komt. Toen Elisa op een dag weer door Sunem kwam, onderbrak hij zijn reis en ging rusten in het voor hem ingerichte vertrek. Hij vroeg zijn knecht Gehazi, de gastvrouw, te roepen. Toen de vrouw op Gehazi's verzoek naar boven was gekomen, zei Elisa tegen Gehazi, vraag haar wat we voor haar kunnen doen, in ruil voor alle moeite die zij voor ons gedaan heeft. Kunnen we voor haar bij de koning pleiten of bij de bevelhebber van het leger? Elisa had connecties. Maar de vrouw antwoordde, ik leef te midden van mijn eigen volk. Weer vroeg Elisa, kan ik echt niets voor haar doen? En Gehazi antwoordde, jawel, ze heeft geen zoon en haar man is al oud. En toen zei Elisa, roep haar binnen. Gehazi riep haar, de vrouw kwam in de deuropening staan, enigszins terughoudend. Ze bleef in de deuropening staan, we hebben het gesprek gehad met iemand die in de deuropening blijft staan. Op het punt om weg te gaan. Ze bleef in de deuropening staan en Elisa zei tegen haar, vandaag... Over een jaar, zegt de persoon naast je, vandaag over een jaar. Dat is de titel van mijn preek vandaag. Vandaag, over een jaar, zult u een zoon in uw armen houden. Nee, zei ze, man van God, of in deze vertaling, waarde godsman. Spiegel me toch niets voor. In andere woorden, ze zei, hou me niet voor de gek. Laat me niet, stel me niet teleur met loze beloftes. Nederlanders zouden zeggen, maak me niet blij met een dode mus. Maar de vrouw werd zwanger en precies een jaar later baarde ze een zoon, zoals Elisa had voorgezegd of had voorspeld. Ik denk persoonlijk dat er geen betere tekst is om het nieuwe jaar mee te beginnen dan een tekst waarin staat, vandaag over een jaar zal je leven anders zijn. En laten we een moment nemen om te bidden. En om God te vragen om tot ons te spreken. Vader, Vader God, we danken u. Heer, op dit moment dat uw woord een zaad is, een onvergankelijk, eeuwig zaad. Heer, wat vrucht draagt, dat nooit naar u zal terugkeren zonder dat het ook maar iets heeft gedaan. En Heer, ik bid u dat onze harten op dit moment open zullen staan. Heer, ik bid u dat dit woord vrucht zal dragen, dat uw woord vrucht zal dragen in 2016. Vader, we geloven, samen staan we in geloof. In de naam van Jezus, dat u tot ons zal spreken. Dat u ons een woord geeft, Heer, voor onze toekomst. Dat u ons een woord geeft op basis van uw Bijbel, waar we ons aan vast kunnen klampen in tijden dat we niet zien wat we geloven. Heer, we danken u God voor een seizoen van vruchtbaarheid in ons leven, in de naam van Jezus. Amen. Amen. Ik vraag me af, wie heeft het afgelopen jaar ontdekt, als je zo je dag besteedt op je werk of misschien een privé, dat soms dringende zaken ons kunnen afleiden van belangrijke zaken in ons leven. Heeft jullie dat wel eens gemerkt, dat dringende dingen, ja, dat is een aantal van jullie, dat dringende dingen je eigenlijk heel vaak kunnen afleiden van die dingen die eigenlijk belangrijk zijn. Ik zou zeggen, soms begin ik mijn werkdag met een to-do-list van 3 items. En denk ik, dit gaat een heerlijke dag worden vandaag. 3 items op een lijst. En dan om 8:30, ik heb een bedrijf en belt mijn eerste medewerker. En die legt me een probleem voor. En dan komen er 3 actiepunten. Dan heb ik een meeting met een klant. En dan komen daar weer 4 actiepunten uit voor. En dan weet ik misschien 1 actiepunt weg te strepen. En dan komt er weer iets. En dan komen er weer 4 actiepunten naar voren. En je begint een dag met 3 actiepunten. En je eindigt de dag met 13 actiepunten. Wie weet waar ik het over heb, iemand? En soms krijg je het gevoel na een werkdag, als je gewoon kijkt naar de voortgang van dingen die je nog moet doen en dingen die je gedaan hebt. Zeker in het geval van mij, ik besteed mijn dag zo'n beetje door aan de telefoon te hangen. Dat is zeg maar, daar krijg je voor betaald. Ik ben zo'n beetje de hele dag aan de lijn. En soms krijg je een gevoel dat als je mensen aanstuurt, of dat je als je constant eigenlijk het gevoel hebt dat je problemen aan het oplossen bent, dat je eigenlijk op een dag helemaal niks geproduceerd hebt. En dan ben je de hele dag druk geweest en gestrest geweest. En dan aan het einde van de dag, rond een uur of zes, vraag je wel eens af: wat heb ik vandaag eigenlijk precies gedaan? Is dat herkenbaar voor iemand? Ik ben de hele dag druk geweest, maar wat heb ik eigenlijk gedaan? En voor sommigen van jullie is dat ook zo, omdat er dan allemaal impulsen nog bij komen. Ik weet niet of je dat in de tijd van je baas doet. Ik hoop dat het mijn medewerkers het niet doen, maar Facebook, Instagram, Twitter, Periscope. Gewoon de belangrijke zaken van het leven die je gewoon moet bijhouden als een verantwoordelijk staatsburger. En we hebben het gevoel dat er, en dan komen nog privételefoontjes doorheen en een telefoontje van de school van mijn dochter, dat dit en dat en zus en zo. En mensen die opbellen zonder afspraak, die gewoon een half uur lang willen bijkletsen. Ik bedoel, soms heb je het gevoel aan het einde van de dag van jeetje, weet je wel, de dringende zaken van mijn leven hebben compleet alle belangrijke zaken van mijn leven ingenomen. En ik voel me niet altijd even succesvol. Sommige willen kijken terug op een jaar. En dat geldt voor mij ook wel eens. Dat ik denk van, wow, wat heb ik eigenlijk dit jaar allemaal gedaan? Waar ben ik zo druk mee geweest? Ben ik vandaag verder dan een jaar geleden? Ik heb misschien geld verdiend en ik heb het geld weer uitgegeven. Of misschien heb ik meer geld uitgegeven dan ik heb verdiend dit jaar. Maar ben ik daadwerkelijk verder dan ik een jaar geleden was? Misschien ken je Stephen Covey, die een aantal jaar geleden is overleden. Een belangrijke management of eigenlijk time management denker. Die zei dat op het gebied van tijdsmanagement dat er onderscheid is tussen urgentie en belang. En hij zei, urgente zaken zijn de zaken die het meest zichtbaar zijn. Een telefoontje die je krijgt, een e-mail, een verzoek. Dingen die zichtbaar zijn. Een Facebook post die je eventjes waar je op moet reageren. Want blijkbaar tegenwoordig, wat ik overigens interessant vond, ik had laatst mijn telefoon letterlijk in de wc laten vallen. En een week lang had ik geen WhatsApp op mijn telefoon staan. En ik merkte gewoon dat er een hele communicatiestroom gewoon miste. Blijkbaar moet ik tegenwoordig Facebook hebben. Ik moet Periscope hebben. Ik moet WhatsApp en alles. Omdat er zijn zoveel kanalen waardoor mensen ons kunnen bereiken. Als je een dag niet op je Google-account bent geweest, kan er iemand hebben gebeld en dan heb je het gemist. En mensen verwachten dat je reageert, want urgente zaken, die zijn het meest zichtbaar. Die zijn in your face. Maar hij zegt, urgente zaken zijn het meest zichtbaar. Maar belang heeft te maken met onze resultaten. Wat belangrijk is, heeft te maken met wat bijdraagt aan jouw missie, jouw waarde en wat overeenkomt met jouw prioriteiten. En hier is het ding, wat Stephen Covey zegt. Hij zei, als je effectief wil zijn, dan zou jouw agenda niet moeten bepalen wat je prioriteiten zijn, maar jouw prioriteiten bepalen jouw agenda. Laat jouw agenda niet bepalen wat je prioriteiten zijn, maar laat jouw prioriteiten jouw agenda bepalen. Misschien dat we daar de komende weken nog een mooi voorbeeld kunnen geven. We zijn overigens niet op een management, time management les, maar dit is simpelweg een soort van illustratie wat ik wil gebruiken om te zeggen dat de belangrijke zaken waar we geen ruimte voor reserveren, worden opgeslokt door urgente zaken die minder belangrijk zijn in ons leven. En als we terugkijken op 2015, of misschien vooruitkijken naar 2016, dan moeten we erkennen dat wij als mensen de neiging hebben om als wij niet heel erg doelbewust bepaalde ruimte reserveren, dat die ruimte vanzelf gevuld wordt. Wie van jullie heeft gemerkt dat het heel erg makkelijk is om een volle agenda te hebben? Tegenwoordig is het enorm makkelijk om constant druk te zijn met van alles en nog wat. Maar de vraag is, zijn wij druk met de juiste dingen? En blokken wij die tijd, blokken wij ruimte in onze middelen voor die dingen die werkelijk passen bij onze missie en onze visie en datgene wat wij dit jaar hebben als droom in ons leven? Ik denk dat we niet eens begonnen met preken, maar ik denk dat we al hier wat mee kunnen. En dus ieder jaar als kerk, en dat zullen we ook het einde van deze maand gaan doen, hebben we iets wat we wat een beetje soort van bekend is gaan staan als de Droomzondag. Ik noem het vaak niet zo, maar dat is een beetje de beste term. Omdat we willen bidden voor de dromen die mensen hebben voor dit komende jaar. De doelstellingen en de visies die we hebben voor dit jaar. Alleen mijn zorg soms is dat we heel erg vaak de verantwoordelijkheden van onze dromen bij God leggen. En ik denk dat het goed is, omdat we geloof moeten hebben in God. Maar dat God vervolgens naar ons kijkt en naar ons kijkt en zegt, wat doe jij met de middelen die ik jou gegeven heb om dit te doen? Een hele corny uitspraak is, doe je best en God doet de rest. Is het heel corny, maar het werkt. Als wij ons best doen, dan kunnen we vertrouwen dat God de rest doet. Maar de feit is, sommigen van ons vertrouwen op God om dingen te doen die wij zelf kunnen. En dat is hoe ik God tenminste ken. God is niet geneigd om zaken op te lossen die ik zelf kan oplossen. God heeft mij autoriteit gegeven in mijn leven. En dus deze vrouw uit Sunem constateerde op een dag dat zij niet genoeg ruimte had voor God in haar leven. Interessant. Deze vrouw had een paar keer Elisa de profeet uitgenodigd en Elisa die vond haar barbecue spare ribs van rundvlees waarschijnlijk, niet varkensvlees, maar vond ze waarschijnlijk vond die heerlijk. Dus hij kwam terug en hij bleef terugkomen en zij zag dat hij deze man een karakter had, dat deze man betrouwbaar was. En in die tijd was de man van God was een weerspiegeling van de aanwezigheid van God op aarde. Dus als je naar God wilde komen, dan kwam je naar een profeet of naar een priester of iemand die uitverkoren was. We leven nu in een andere tijd. Maar in die tijd was het, als ze gastvrij zou zijn naar een profeet, dan was ze als het ware gastvrij naar God. En op een dag kwam ze erachter, wat ik heel fascinerend vind, deze vrouw had geen kinderen, maar dat ze geen ruimte had, geen gastruimte had, geen logeerruimte in haar huis. Dus wat zei ze? Ze zei, laat ik ruimte maken voor God. En het grappige is, dat was een vrouw van aanzien, waarschijnlijk een vermogende vrouw. En ze maakte een specifiek plan om een aanbouw te maken naar haar huis. En haar man had daar helemaal niets over te zeggen. Er staat in de Bijbel, op een dag kwam ze naar haar man en zei, laten wij een aanbouw maken. En er staat niet eens dat die man een reactie had. Die had zoiets van, en dit is gewoon een soort van oud-testamentisch voorbeeld van de relatie tussen man en vrouw, van hoe het ook kan. En ik weet, ik heb zelf geleerd dat gisteren waren we in de meubelwinkel en Nicola wilde iets kopen. En ik merk gewoon aan mezelf, van ik kan nu wel tegenargumenten geven, maar in feite als het gaat om inrichting van het huis heb ik gewoon weinig te zeggen. En dus als man moet je plek kennen. En moet je gewoon weten dat er zaken zijn, als je vrouw zegt ik wil een uitbouw, dan komt er een uitbouw. En dan kun je lang of kort over discussiëren, maar die uitbouw gaat er komen. Kan ik een soort van amen horen van iemand? En het is belangrijk om soms je battle te kiezen en te zeggen, weet je wat, vrouw van Sunem, ik geef je gelijk. En dat is mijn eerste punt vandaag om verder te gaan, zodat ik niet in problemen kom, is maak dit jaar ruimte voor God. Maak in 2016, om specifiek te zijn, ruimte voor God. Misschien een aantal voorbeelden hoe je dit concreet kan doen. Ik wil vandaag gewoon praktisch met je worden. Maak dit jaar ruimte voor God door een vastgestelde tijd te reserveren voor gebed. Dus voor sommigen van ons is het misschien een goed idee om te zeggen, 5-10 minuten per dag, aan het begin van mijn dag, of als je geen ochtendpersoon bent en geen kinderen hebt en geen vrouw hebt en dat soort zaken, misschien aan het einde van de dag, dan werkt het nog, heb ik gemerkt. Maar 15 minuten per dag ga ik apart zetten voor God, om tot mij te spreken, om tot hem te spreken, om mijn zorgen bij hem te leggen, om de vrede van God die alle kennis erboven gaat in mijn hart te laten neerdalen. En ik wil dit jaar een beslissing maken om ruimte te maken voor God. Ik zat erover na te denken om deze serie te noemen. We hadden zelfs al een design ervoor. Making space. Maar het probleem met making space is heel erg breed. Zo van, ik maak, en dat is ook wel een probleem met je van ruimte. Maar een room, een fysieke ruimte heeft bepaalde kaders en bepaalde begrenzingen. En deze vrouw maakte een specifieke ruimte voor God. Ze zei, het is vast heel erg specifiek, ze zei, ik maak een kamer op mijn dak, met genoeg ruimte voor een bed, een tafel, een lamp en een stoel. Dankjewel voor de hulp hier. Want profeten houden ervan om te slapen en te lezen en te eten. En ook om te kunnen lezen met licht aan, want profeten zijn zieners. Maar het was heel erg specifiek. En ze moest bepalen wat de grenzen waren van de ruimte die ze maakte met God. En misschien kun je niet zeggen, ik ga dit jaar constant bidden. Maar misschien kun je zeggen, ik ga 15 minuten bidden. Of misschien kun je zeggen, ik ga een half uur per dag bidden naar God. Ik heb zelf een beslissing gemaakt dit jaar, omdat ik ben vaak bezig met preken en met andere mensen te helpen met dingen uit de Bijbel. En ik heb 2 kinderen waar ik best wel druk mee ben en een bedrijf en we geven leiding aan een kerk en mijn vrouw heeft werk en dat soort zaken. En dan merk je soms dat je begint de Bijbel te lezen voor anderen. Dus ik heb gezegd, we willen dit jaar, of Nicole en ik hebben het samen gedaan, het is de eerste keer dat we dit doen. Ik heb echt zelf eigenlijk een hekel aan Bijbelleesroosters. Dat heeft nog nooit voor mij gewerkt. Maar dit jaar heb ik gezegd, we gaan gewoon beginnen met een Bijbelleesrooster in het begin van dit jaar. We zijn nu bezig met het Nieuwe Testament te lezen in 30 dagen. En waarschijnlijk gaan we dat in 34 of 40 dagen doen, om heel eerlijk met je te zijn. Maar wat ik heb gemerkt is, door een doelstelling te zetten, en je hebt een soort van app op je YouVersion, kun je downloaden, die dat allemaal voor je bijhoudt. Maar door een doelstelling te zetten om in 30 dagen, om in 1 maand het Nieuwe Testament te lezen, zul je merken dat je, al hou je misschien niet de doelstelling van het Nieuwe Testament in 30 dagen, wat ik nu al merk, is dat ik meer Bijbel lees dan ik daarvoor las. Dus als ik het in 40 dagen doe, ben ik genadig voor mezelf. Even jullie is er dankbaar voor iemand. Maar ik weet wel dat ik meer bereik door een ruimte te maken voor God. En wat ik ook merk, en ga merken, is dat er meer ruimte is voor God om tot me te spreken, omdat ik meer bezig ben om ruimte te maken voor hem in mijn leven. Dus voor sommige vrienden is het misschien een goed idee om ruimte te maken door een Bijbelrooster te starten. En om dat misschien samen met je partner te doen en samen over te overleggen. Dat is iets wat Nicole en ik ook gaan doen. Van wat heb jij eruit gehaald vandaag? En ik sta een beetje voor, maar ik ben ook 3 dagen eerder begonnen. Dus ik dacht gewoon een veilige voorsprong, leek me verstandig. Maak ruimte voor God door zondag in connectgroepen prioriteit te maken dit jaar. Laat ik het gewoon benoemen. En ik weet dat ik hier praat tegen mensen die hier vandaag zijn. Maar ik denk dat het goed is om het de prioriteit te maken. Het feit dat Nicola er vandaag niet is, dan weet je dat het serieus is. En dat is niet omdat wij pastors zijn. Dat was al voordat wij een kerk leiden, hadden wij in principe, zondag, de eerste dag van de week, is niet voor onszelf, maar is voor God. Sterker nog, veel zondagen gingen wij naar de kerk in Amsterdam. Vervolgens hadden we 2 diensten in de ochtend. Vervolgens gingen we even snel lunchen. Gingen we naar de kerk in Arnhem om 's avonds dienst te leiden, te vertalen, te spreken, wat dan ook. Muziek te spelen. Niet ik, dat was een van mijn dromen, maar ik was niet toegestaan. Maar dus voor ons was zondag, en dat was niet eens, ik kreeg niet eens voor betaald, ik had niet de maandag vrij of dat soort dingen, maar dat was wat we deden, omdat zondag was voor ons op weg iets wat we apart zetten voor God. En ik denk dat het mogelijk is om een kerk te hebben waar mensen zeggen, wij geven prioriteit, of wij, hoe zeg je dat, wij maken een prioriteit van de samenkomsten die wij samen inplannen. Maak dit jaar een prioriteit van de gebedsbijeenkomsten die wij gaan organiseren. Maak ruimte voor God. En ik snap dat als je met z'n 2 bent en je kan er geen oppas voor organiseren. Ik snap heel erg goed dat er 1 van de 2 gaat komen. Maar op een bepaalde manier laten we doen wat we kunnen om ruimte te maken in ons leven voor God. En niet onze agenda te laten bepalen wat onze prioriteiten zijn. Maar onze prioriteiten te laten bepalen wat onze agenda is. Weet je dat je soms op je werk, en het is erg belangrijk om je verwachtingen van je baas, om daaraan te kunnen voldoen en daarin te kunnen accelereren. Maar sommigen van ons zouden misschien iets proactiever kunnen zijn door bepaalde afspraken in onze agenda te blokken, om te zeggen, nee, wacht eventjes, dit is het moment die ik heb gereserveerd. Je hoeft niet eens te zeggen waarvoor het is, maar je kan gewoon simpelweg zeggen, ik heb een afspraak. Ik merk met mijn klanten dat ze heel erg vaak de neiging hebben om afspraken te maken op momenten dat het mij niet uitkomt. Vrijdag voor mij is de tijd dat ik vaak voorbereid. En ik zeg simpelweg, sorry, dan heb ik een afspraak staan. En ik heb niet altijd een afspraak staan, maar ik heb een afspraak met God om die tijd te gebruiken voor de kerk. En zo af en toe moet ik wel, maar heel erg vaak merk ik dat ik verwachtingen kan managen bij anderen. Waarom? Omdat ik al iets heb geblokt in mijn agenda. Dus het beste wat je kan doen dit jaar is om ruimte te maken in je agenda voor God. Je kan ruimte maken door een gedeelte van je budget apart te zetten om te geven aan God. Je hoeft niet je omstandigheden te laten bepalen, je financiën te laten bepalen wat je prioriteiten zijn. Jij kan bepalen wat je prioriteiten zijn door vooraf een budget te maken. Dit ga ik geven, dit ga ik doen, dit ga ik dit jaar bijdragen. Je kan ruimte maken voor God door betrokken te raken in een hostingteam iedere 2 weken bijvoorbeeld. Ik maak ruimte voor God door simpelweg mezelf in te plannen op een rooster. En ja, dat betekent dat je zondagochtend eerder gaat komen. En dat betekent dat je op tijd gaat zijn. Dat betekent dat je moet afzeggen als je op vakantie bent. En vervanging zo moet rijden en proactief moet zijn in de kerk. Maar het betekent ook dat andere mensen die God niet kennen, de kerk binnen kunnen lopen. En zichzelf welkom kunnen voelen, omdat jij daar staat. Omdat jij ruimte hebt gemaakt voor God om te werken door jouw leven heen. En je kan ruimte maken voor God door te bidden, iedere ochtend voor je collega's. Je kan ruimte maken voor God door misschien op zondag na de dienst één keer per maand een lunchafspraak te maken. Zeg, weet je wat, ik ga iemand die ik nog niet ken uitnodigen bij me thuis te komen eten. Of bij Café Rome of Wicked Wines. of een andere gezegende, zalige plek te verkiezen om lunch te eten. En gewoon simpelweg, als je geen geld hebt, doe het double dutch, weet je wel, wat dan ook. Maar ruimte te maken om mensen te leren kennen en te zien hoe God kan werken door relaties heen. Misschien kun je ruimte of tijd inplannen om 2 mensen in je omgeving dit jaar die je kent te zegenen, voor ze te bidden en vervolgens ze uit te nodigen naar Pasen of een zondag of kerst in de diligentia. Maar als wij niet van tevoren proactief ruimte maken voor dit soort dingen, zullen we merken dat die ruimte vanzelf gevuld wordt met allerlei andere dingen. Een verre achterneef uit Australië zal langskomen en 3 weken van je tijd voor je inplannen. Een schoonmoeder zal bepalen wat belangrijk voor je is dit jaar. Maar mannen, wij laten dit jaar niet onze schoonmoeders onze agenda bepalen, toch? Zijn er mannen vandaag die hiermee eens zijn? Wij bepalen onze prioriteiten en wij bepalen onze agenda. Kan ik support krijgen van mannen of ga je me in de steek laten, iemand? Sommige van jullie laten me gewoon zwaar in de steek. Wat ik tegen je wil zeggen is, wees specifiek. Wees specifiek met jezelf. Zoals ik al zei, deze vrouw was specifiek. Ze had een bed, een tafel, een stoel, een lamp. En ze had waarschijnlijk een keuze moeten maken over het type matras. Wat voor matras is profeet geschikt? Je kan niet naar een winkel gaan en zeggen van, ja, ik wil graag een matras voor een profeet. Nee, ze zou misschien Gehazi hebben moeten bellen van, joh, wat voor bed slaapt Elisa graag op, is het zacht, is het hard. Ze had een keuze moeten maken. Ik heb wat ervaring dit jaar opgedaan. De grootte van het matras, dat ze waarschijnlijk moeten kiezen. Ze had wat kleurstellingen voor de logeerkamer moeten bepalen. Dat is voor ons de uitdaging van het jaar 2015. Dat is niet ons grootste probleem geweest. Ze had allerlei keuzes moeten maken over die kamer en ze moest specifiek zijn. En ik denk dat het belangrijk is voor jezelf om specifiek met jezelf te zijn. Zeg niet ik ga meer bidden, maar ik ga 15 minuten per dag meer bidden. Zeg niet ik ga mensen meer zegenen, maar nee, ik ga dit gebruiken, deze tijd, dit moment ga ik gebruiken om simpelweg te investeren in mensen om me heen. Dus bij ons thuis, Nicola en ik, hebben een soort van afspraak thuis. Maandag, dinsdag, woensdagavond gebruiken we voor dingen voor de kerk. Donderdag, vrijdag zijn voor onszelf, dan weet je dat als je een keer... Nee, maar af en toe zijn we er flexibel mee, maar we proberen om tijd apart te zetten, omdat we realiseren, als wij geen tijd apart zetten, wordt tijd voor ons bepaald. Dus dit jaar maak ruimte voor God. 2e punt, sta God toe om de grenzen te bepalen van jouw verwachtingen. Sta God toe om de grenzen voor jouw verwachtingen te bepalen. Weet je wat ik interessant vind van dit verhaal? De profeet zegt tegen deze vrouw, de profeet zegt tegen deze vrouw, wat kan ik voor je doen? En de vrouw zegt niets, ik hoef je helemaal niets voor terug. En wat het fascinerende is dat we heel erg vaak denken dat als wij geen verwachting hebben voor wat wij doen voor God, dat dat een goed en positief iets is. Wij denken dat dat iets goeds is. Maar als je, en wat ze zei is, heel erg interessant is, ze zei, ik leef te midden van mijn eigen volk. De profeet zegt, moet ik met je spreken tegen de koning? En ze zei, nee, ik leef te midden van mijn volk. Ik ben een vrouw van aanzien. Mijn mensen zorgen voor mij. Moet ik met je spreken met de legerleiding om je te beschermen? Of misschien om iemand even goed in elkaar te rammen voor je? Ik weet niet wat Elise in gedachten had, maar moet ik iemand sturen van de belastingdienst? Of wat erin, of wat dan ook, weet je wel. Ik bedoel, hoe kan ik je helpen, vrouw? Ik bedoel, het is een apart verzoek. Maar deze vrouw zei, nee, ik ben veilig. Ik leef te midden van mijn volk. De New Living Translation zegt, mijn mensen zorgen voor mij. Ik heb mensen die voor me zorgen. Ik leef in een veilige omgeving. En ik denk dat deze vrouw geen verwachting had van God. En wij denken dat is iets goeds, want ze deed het voor de juiste motivaties. Maar het interessante is zij vertrouwde op de muren die zij om zichzelf heen had gebouwd. Nou, misschien, ik heb gewoon een klein voorbeeld nodig. Misschien, Johan, kan ik jou even lenen? Misschien Dennis, als je hier toch bent. Gewoon, gaan niks speciaals met jullie doen. Maar spanning loopt erop. Ik heb nog een sterke man nog, Ferdinand. Nico, dat is denk ik ook. Kom even naar voren. Misschien, Johan, jij ziet er knap uit vandaag. Mooi jasje, je kan voor me gaan staan. Misschien kan jij links, dan is het handig. Hier zo, gewoon, doe gewoon eens even Weet je, hebben jullie de bodyguard gezien? Nee? Oké. Okay. Misschien kun je achter me staan. En wat deze vrouw zei, gewoon even alsof je me aan het beschermen bent, dat je niet weet wat er kan gebeuren tijdens de dienst. Dus achter, is er helemaal letterlijk achter. Oké, Ferdinand. Oké. Deze vrouw zei, ik leef te midden van mijn volk. Dit is mijn volk op dit moment, oké? Okay? My people. En wat interessant is, ze zei, ik heb mensen om me heen. Als ik een klus nodig heb, Nico is heel erg handig. Ik heb geen loodgieter nodig, ik heb Nico in mijn lijf. Iemand? Het is geen reclame of iets dergelijks, maar als ik elektriciteitswerk nodig heb, wat dan ook. Als ik enthousiasme nodig heb, Johan is mijn vriend. En ik leef te midden van mijn eigen volk. Je hoeft niet met me te praten tegen de legerleiding. Je hoeft niet met me te praten tegen de koning. Ik heb Johan aan mijn zij. Zullen we even goed nadenken hoor, Dennis. Als ik belastingadvies nodig heb. Dennis werkt bij de Belastingdienst. Sterker nog, goed thema nu tot aan april. Als ik belastingadvies nodig heb, dan heb ik Dennis. Moet ik met je praten tegen de Belastingdienst? Nee. Ik heb Dennis in mijn lijst. En als ik last heb van mijn tanden. Orthodontist Ferdinand die gaat me helpen met zijn praktijk. En dat is geen hint of zo is voor iemand van jullie. Zei je? Je hebt een waterpomptang. Okay. Maar het interessante is, zij zei, ik leef, hier, ik sta nu even in het midden van mijn volk. Als iemand, en dit is wat voor haar was, het was alsof in dat land, als je veilig was, leeft je binnen de stadsmuren van je stad. Dus je leeft binnen de muren van je stad. En ze zei, je hoeft niet meer met me te praten tegen het leger. Maar als iemand mij komt aanvallen, ik leef te midden van mijn volk. In andere woorden, ik heb mijn muren voor mij opgebouwd. Ik sta veilig. Ik heb geen verdediging nodig, want mijn volk verdedigt mij. En dat is prettig, maar hier is het probleem. Zijn er control freaks in de zaal, iemand? Zie, ik persoonlijk, ik ben een persoon, ik hou van controle. Sommigen van jullie is het misschien opgevallen, maar ik hou ervan om zaken in, om controle te behouden over mijn eigen leven en mijn persoonlijke wereld. En als deze mensen mij helpen om controle te houden, dan is dat fijn. Maar wat het was voor deze vrouw, was dat de muren die ze had opgebouwd voor zichzelf, die haar veilig hielden. Dit is de veiligheid. Als ik hier blijf, als ik blijf te midden van mijn stad, als ik blijf te midden van mijn volk, dan ben ik veilig. Als ik bij mijn mensen ben, als ik in mijn comfortzone ben, dan ben ik veilig. Gaat het nog jou aan? Helemaal happy? Ja? Heb je water nodig? Of iets dergelijks? Nee? We zijn bezig in het werk van God vandaag. Dus, maar als ik in het midden van mijn volk ben, als ik in het midden van mijn muren leef, als ik in het midden van mijn vast omlijnde mijn ruimte leef, dan ben ik veilig. Weet je wat het probleem is met stadsmuren? Ik weet niet of je Lord of the Rings hebt gezien. Derde versie, iemand? Het interessante is, op een gegeven moment, als ze Mordor willen aanvallen, ik spreek het even uit zoals het in de film wordt uitgesproken, als ze Mordor willen aanvallen, dan komen ze voor de muren van Mordor. Wie van jullie heeft het niet gezien? Heeft geen enkele idee waar ik het over heb. Oké. Okay. Ze komen voor de muren van de vijand, en het is onmogelijk om een vijand aan te vallen en je eigen veilige omgeving met je mee te nemen. Dankjewel. Laten we deze man een applaus geven. Geweldige illustratie. Maar dit is het probleem. Dezelfde muren die haar controle gaven, waren dezelfde muren die God buiten hielden. Dezelfde muren die haar controle gaven over haar leven. Ik ben veilig, ik heb niets nodig. Zijn misschien dezelfde muren die God zegen op haar leven. Datgene wat echt diep haar verlangen was, dat niet konden geven. Weet je wat een kind voor haar betekende? Een kind betekende, en sommige van jullie ouders weten waar ik het over heb, betekent dat je controle verliest. Voor haar was het een droom die te groot was om waar te zijn. En zij zei, profeet Elisa, ik weet dat je een man bent van God. Ik weet dat je integriteit hebt en karakter hebt. Maar dit is bleef in de deuropening staan en ze zei, hou me niet voor de gek. Hou me niet voor de gek. En ik denk dat het belangrijk is voor sommigen van ons dat we misschien geen hoge verwachtingen hebben van wat we doen voor God. En dat klinkt geestelijk en dat klinkt allemaal goed. Maar ik denk dat we soms geen verwachtingen hebben van wat God voor ons gaat doen dit jaar. Omdat wij bang zijn om controle te verliezen. Omdat we bang zijn om grip te verliezen uit onze omstandigheden. En dit is het ding, een leven van geloof is geen leven waar wij kunnen leven in onze veilige omstandigheden. Het is oké als je wil blijven leven in jouw eigen leefwereld, als je niks vergroot wil zien worden in je leven. Maar ik geloof dat de Bijbel ons roept om uit te stappen, dit jaar om grond in te nemen. De Bijbel zegt, iedere plek, Jozua, waar jij je voet op zet, heb ik jou gegeven. Maar het is belangrijk voor ons om dan over de Jordaan heen te steken, over het bekende territorium waar we misschien al jarenlang hebben rondgedwaald, en te zeggen, weet je wat, dit is het moment om uit te stappen naar een nieuw gebied. Het is niet tijd voor mij om te leven in mijn veilige omgeving, of om in christelijke term te spreken, in mijn comfortzone. Het is tijd om uit te stappen in iets anders. En ik kan niet langer leven met mijn lage verwachtingen. Ik heb het nodig om te leven met Gods belofte voor mijn leven. Nou, ik denk dat er geen mooiere tekst had kunnen zijn dan dat de profeet had kunnen zeggen aan het begin van het nieuwe jaar. Heb geloof voor vandaag over 1 jaar. Vandaag over 1 jaar. Dit is overigens geen profetie voor sommige van jullie om zwanger te worden. Voor de duidelijkheid. Dit is niet zoiets dat ik zeg dat het woord is. Sjaak, maak je geen zorgen. ik help je even. Maar terwijl je dit jaar ruimte maakt voor God in je tijd, in je financiën, in je huwelijk, misschien zelfs in je teleurstellingen op het gebied van je werk. Ik geloof dat er iemand in deze zaal is die een doorbraak mee gaat maken in zijn leven of in haar leven dit jaar. Omdat je ruimte maakt voor God en durft te geloven dat deze tijd volgend jaar dingen anders kunnen zijn voor jou. Op 1 gebied van jouw leven, niet 22 gebieden, maar 1 gebied van je leven, deze tijd, 3 januari 2017, dit gebied van je leven veranderd kan zijn. Vandaag over 1 jaar zult u een zoon in uw armen houden. Nee, Gods man, man van God, spiegel me toch niets voor. Want de vrouw werd zwanger en precies 1 jaar later baarde ze een zoon, zoals Elisa had voorgezet. Weet je, als ik kijk op mijn... Vorig jaar hadden we van die kaarten, onze problemen, onze bergen waar we tegen gingen spreken. Ik weet niet of waar mijn kaart is gebleven. Maar als ik kijk naar wat ik daarop had geschreven, vanochtend en gisteren keek ik daarnaar. Vorig jaar had ik opgeschreven dat we als kerk, en het was gekkenhuis voor onze kerk, dat we als kerk over 1 jaar, ik zei in 2015 willen we een gebouw hebben waar 450 mensen in kunnen, op een centrale locatie bij het centrum van Den Haag. Nou, ik was zo'n beetje bezig met diligentia, maar begin van het jaar zag het er absoluut niet uit alsof dat mogelijk ging zijn. We gingen kijken naar andere locaties. In de zomer hadden we bijna een deal in het voorjaar met een andere locatie, omdat het gewoon niet ging lukken. En wat ik mooi vind, ik keek daarnaar terug en ik dacht van jeetje, in 2015, aan het einde van 2015, op 24 december, zaten we in die ruimte. En ik geloof simpelweg voor ons als kerk dat God de ruimte die hij ons heeft gegeven, dat God die ruimte gaat vullen met behulp van de ruimte die wij maken voor God in ons leven. En zal het gelijk gaan gebeuren? Zullen we diligentia verhuizen en dan zullen we de zaal vol zien vanaf het begin van het moment? Nee, natuurlijk niet. Ik geloof dat het niet reëel is. Maar ik geloof dat zolang wij kijken naar de mogelijkheden, niet naar de moeilijkheden in ons leven, in onze kerk, dat we God zullen zien, dat we God ons zullen zien helpen. Maar het punt is, en dit is een punt voor sommige mensen van ons vandaag, in ons eigen persoonlijke leven, dat als jij vandaag over 1 jaar je leven anders wil zien, is het belangrijk dat je controle overgeeft aan God. Is het belangrijk om te zeggen, ik beteugel niet mijn eigen leven, maar ik geef God toestemming om te werken. En de manier waarop je dat doet, hoofdzakelijk is door je verwachting een tandje hoger te zetten. En zeggen, God, ik geloof, ik ga risico nemen, ik geloof dat u gaat voorzien in dit gebied van mijn leven. Nou, ik merk en ik realiseer me dat dit een onderwerp is om ook nerveus over te kunnen worden. Ik denk dat voor sommigen van ons is dit, wacht eventjes, dit... Ik wil het hebben over 99 punten, maar dit probleem laat ik met rust. Dit issue wil ik niet voor in geloof staan, want ik ben al eerder teleurgesteld. En als ik nog 1 keer mijn hoop zet op iets, op dit gebied, wat voor mij belangrijk is, dan dan voel ik me kwetsbaar en kan ik pijn gedaan worden als het niet gebeurt. En wat gebeurt met mijn relatie met God als ik hem voor het blok zet en als ik aan hem vraag om dit te doen en het gebeurt niet, wat gebeurt er dan met mijn relatie met God? En ik kan je zeggen, ik heb gezien 15 jaar lang in de kerk betrokken zijn geweest, dat mensen die soms een hoge verwachting hebben, soms teleurgesteld raken en soms hun geloof verliezen omdat ze een hoge verwachting hebben. En dus, wat is het antwoord? Wat zeggen we vaak tegen mensen? Is manage je verwachtingen. Verlaag je verwachtingen. En oude Griekse filosofie en Oosterse religies zeggen precies dit. Ze zeggen, koppel jezelf los van deze realiteit. Alles is een illusie. Het lijden is een illusie. Alles wat je hebt is een illusie. En je lijden is simpelweg een soort van dissonantie tussen je verwachtingspatroon en je leven. Dus als je simpelweg je verwachtingspatroon verlaagt, dan zul je beter in staat zijn om te lijden en door moeilijke dingen heen te gaan. Want mensen met lage verwachtingen ervaren minder pijn. Een oude Chinese spreuk. Nou, tenminste, dat verzin ik nu eventjes. Mensen met lage verwachtingen hebben minder pijn. Dus manage je verwachtingen. En mensen die koppelen zich los van hun bestaan zeggen, wacht, als ik minder verwachtingen heb, dan heb ik minder pijn. Dus als ik, en christenen, ik merk dat veel gelovigen zeggen, als ik nog één keer mijn hoop gebroken zie worden, dan word ik teleurgesteld. En dan zal ik merken dat mijn relatie met God gebroken wordt. Want ik wil niet langer leven met de hoge verwachting. Ik wil realistisch zijn. Ik wil leven met reële verwachting. Ik wil niet teleurgesteld zijn. En ik kan misschien God geloven op een gebied van mijn leven waar voor mij minder risico in zit. Maar dit gebied is van mij. Want dit gebied wil ik veiligheid, kan ik het zo zeggen. Dit gebied wil ik mijn controle behouden. Ik wil dit gebied van mijn leven beheersen. Maar wat ik het mooie vind, en dat is mijn laatste punt, is vestig je hoop niet op de uitkomst van je geloof, maar op de bron van je geloof. Vestig je hoop niet op de uitkomst van je geloof, maar op de bron van je geloof. Veel mensen zeggen, en veel filosofieën en religies zeggen, manage je verwachtingen, zodat je hoop niet teleurgesteld wordt, maar God zegt, verhoog je verwachtingen, maar vestig je hoop in mij. Vestig je hoop niet in de uitkomst, niet in de uiterlijkheden, maar op het innerlijk, de bron van je geloof. Vestig je hoop niet op je situatie, je omstandigheden, maar vestig je hoop op Jezus Christus. En kan ik je één ding zeggen, is als je hoop gevestigd is op de bron van je geloof, op Jezus Christus, dan is het onmogelijk om teleurgesteld te raken. Zijn al mijn verwachtingen in mijn leven uitgekomen? Nee. Heb ik teleurstellingen meegemaakt? Ja. Heb ik daar soms vragen over gehad en heb ik het daar moeilijk mee? Ja, ik heb soms enorm moeilijk met sommige omstandigheden waar ik mee leef. Maar ik kan je dit zeggen, is ik geloof nog steeds dat het beter is om te leven met hoge verwachtingen en een hoop in Jezus Christus dan lage verwachtingen en voor de rest geen hoop en geen verwachting, omdat ik bang ben om pijn gedaan te worden. En ik realiseer me dat al zolang mijn hoop gevestigd is op Jezus en zolang Jezus genoeg voor mij is en zolang Jezus de bron is van mijn hoop en zolang Jezus het woord van God voor mij betrouwbaar blijft ondanks wat ik zie en ondanks wat ik meemaak en zolang ik geloof zoals we het vorige week over hebben gehad dat het woord van God onvergankelijk is en eeuwig en mijn omstandigheden tijdelijk, zolang ik dat geloof, zolang ik geloof dat dit korte moment van lijden slechts een moment is, maar de alles overtreffende trap van de heerlijkheid die ik zal zien in eeuwigheid in mijn leven, zolang ik dat geloof dat mijn hoop in Jezus alle dingen nieuw zal maken in mijn leven en alle dingen uiteindelijk zal recht zal maken wat krom is, zolang ik geloof en hoop in Jezus zal ik nooit teleurgesteld raken. En dit is, ja, laten we God een applaus geven. Vestig jouw geloof, bouw je geloof, grond je geloof in Jezus Christus, de rots, de hoeksteen, de vaste grond, zegt Hebreeën 11 vers 1, voor onze hoop. Weet je wat ik zo mooi vind? Geloof, zegt de Bijbel, is de zekerheid van de dingen die men hoopt. Geloof is de zekerheid voor wat we hopen. Dus hoe kunnen we als christenen zeggen, of als gelovige volgelingen van Jezus, of misschien potentiële volgelingen van Jezus, iedereen is welkom om Jezus te volgen, zeggen, als ik mijn verwachtingen manage en mijn hoop naar beneden breng, als ik mijn verwachtingen omlaag stel, dan kan ik niet teleurgesteld raken als ik niet zie wat ik hoop. Hoe kunnen we dat zeggen als we weten dat de geloof de zekerheid is van datgene wat we hopen? Mijn hoop is zeker, ongeacht wat ik zie. En zul je antwoorden zien op gebed? Ja. En zul je vragen hebben over dingen die je misschien niet ziet? Uiteraard. Maar is het de moeite waard om te leven met lage verwachtingen? Ik denk dat het je meer gaat kosten dan wat dan ook. Ik denk dat een persoon zonder hoop is een persoon die gewoon, weet je wel, daar is weinig perspectief. En ik denk dat in jouw leven, dat God voor sommigen van ons, dat God ons voor 2016 een nieuwe hoop wil geven. Maar dat die hoop niet langer gevestigd zal zijn in onze omstandigheden. Maar dat die hoop berust zal zijn op hem en hem alleen.